Welkom bij de CGO-podcast. In deze podcast praten we met elkaar over verschillende thema's rondom jeugdwerk en geloofsopvoeding. Met elke keer een nieuwe gast, leuke anekdotes en leerzame ideeën. Zo hopen we jou te bemoedigen en te inspireren. Leuk dat je luistert.
Ja, zeker leuk dat je luistert alweer naar aflevering 4 van de CGO-podcast en de tweede in de serie over geloofsopvoeding. En ook vandaag hebben we weer een super onderwerp. Ja, super, het is niet een heel leuk onderwerp of zo, hè? Maar het is wel een heel goed onderwerp om te bespreken. Ik heb er twee mensen bij me in de studio die met ons over van gedachten gaan wisselen. Oud-stagiair Sanne, welkom.
Dankjewel.
En onze gast van vandaag is Corine Rietberg, welkom. Leuk dat jij er bent.
Dankjewel.
En met hun gaan we weer nadenken over dit onderwerp. Hoe ga je om met als er ziekte is in je gezin? En dat is natuurlijk wat ik al zei, niet een onderwerp waar je heel vrolijk van wordt. Maar wat wel heel goed is en heel nuttig om te bespreken. En Corine zei je net in de voorbereiding al, ik heb een paar dingen die ik echt wil zeggen. Dus we gaan lekker snel beginnen. En dan, maar misschien Corine, kun je jezelf eerst even voorstellen. Voor de mensen die je niet kennen, wie is Corine?
Ik ben dus Corine Rietberg, getrouwd met Harry, moeder van Joyce en Rowan. Joyce is 20, Rowan is 19 en ik werk bij Zorg voor Jongeren.
En dat is je eigen bedrijf, hè?
Dat is mijn eigen bedrijf,
ja. Hartstikke leuk, ja. En Sanne, voor de mensen die jou nog niet kennen, wie ben jij?
Nou, ik ben Sanne. Ik heb afgelopen schooljaar stage gelopen bij de CGO. En ik ben momenteel wel weer bezig met afstuderen.
Kijk, ook nodig.
Hè? Ja, zeker.
Ja. Ja. Mooi. Dus we gaan het met elkaar dus al hebben over dit onderwerp. Maar we beginnen altijd met onze eigen ijsbreker-rubriek.
Believe it or not.
En jij hebt een verhaal bij je, Corine. Waarvan Sanne en ik en de luisteraars ook mogen gaan raden of dat nou waar is of dat je het hebt verzonnen. En aan het eind van de podcast ga je het ons verklappen. Maar wat is jouw verhaal?
Ja, mijn verhaal is over een moeder. Een moeder die te horen kreeg dat ze borstkanker had. En op de terugweg in de auto heeft ze samen met haar man bedacht hoe ze het aan hun drie kinderen zouden vertellen. En daar hadden ze een heel plan voor gemaakt. Dus bij het ene kind zouden ze het zo doen, bij het andere kind zouden ze het zo doen. En echt rekening houdend met het karakter, persoonlijkheid van elk kind. En toen ze thuis kwamen, toen moest er gegeten worden. En uiteindelijk kon ze pas met het eerste kind de dag erna gaan zitten. En toen kwam er weer wat tussen. En het andere kind kwam pas na 2 dagen, kon ze het vertellen. En bij weer het andere kind duurde het nog weer wat langer. En alle drie de kinderen zijn onwijs boos geweest over de manier waarop zij het had aangepakt. Niet zozeer de manier waarop ze het verteld had, maar wel dat het bij sommigen soms 3 dagen had geduurd voordat ze het hoorden. En terwijl ze zo de best had gedaan het goed te doen, ging het helemaal mis.
Oké. Nou, ik hoop alvast dat het niet waar is, dit verhaal. Maar dat gaan we strakjes horen. Wat denk jij, Sanne?
Ik hoop ook dat het niet waar is.
Oké, nou, we gaan het straks horen. We kunnen er nog even 20, 25 minuten over nadenken. En dan gaan we horen hoe het zit. Maar goed, Corine, jij bent hier bij ons te gast. Natuurlijk niet zomaar. Wat is jouw link met dit thema, met ziekte in het gezin?
Nou, allereerst natuurlijk vanuit Zorg voor Jongeren ben ik heel veel bezig met opvoeding. Hoe voed je je kinderen op? Hoe voed je je kinderen op in het geloof? Maar daarnaast ben ik zelf 5 jaar geleden heel ernstig ziek geweest. Een dubbele link met het onderwerp.
Oké, een dubbele link. En Sanne, hoe zit dat bij jou?
Nou, ik heb ook ervaring met dit thema. Toen ik 7 jaar oud was, toen is mijn vader ziek geworden. Hij heeft in een periode van 2 jaar tijd heeft hij 6 grote buikoperaties gehad.
Wow.
En waarvan ook nog een aantal mislukte. Dus dat was vrij heftig en intens. En daar heb ik ook best wel wat van meegekregen en wat ervaring.
Wat voor impact heeft zoiets op een gezin? Hoe ging het bij jullie?
Wat voor impact het had op mij was vooral... ik ben heel erg een papa's kindje. Mm-hmm. En mijn vader werd dus opgenomen in het ziekenhuis. En echt op en af lag hij in het ziekenhuis voor om behandeld te worden. Om geopereerd te worden. Dat soort dingen. En ik was altijd gewend om naar mijn vader toe te gaan als ik iets nodig had. Als er iets gebeurde, dan was mijn vader was mijn eerste aanspreekpunt. En dat was ineens niet zo, want mijn vader lag in het ziekenhuis. Dus dat was voor mij best wel heftig eigenlijk.
Het lijkt me ook inderdaad echt heel erg moeilijk voor jou. Hoe is jouw moeder daarmee omgegaan?
Ik klapte in eerste instantie dicht. Ik dacht van nou, als ik niet met mijn vader kan praten, dan praat ik niet. En op een gegeven moment is mijn moeder wel met mij gaan zitten van hé, maar Sanne, jij bent helemaal niet meer zo vrolijk en je babbelt niet zoveel. En zij is daar wel echt zorgvuldig mee omgegaan. Dus dat vind ik wel heel fijn. Maar dat kostte haar wel tijd voordat ze dat door had. Omdat je natuurlijk 10.000 dingen aan je hoofd hebt. Als je 3 jongere kinderen hebt. En een puppy. En een man in het ziekenhuis. Dan moet ik wel alle ballen hoog zien te houden.
Ja.
Maar ja, dat heeft er zeker wel een tijdje gekost. Maar uiteindelijk zijn we wel samen gaan zitten, ja.
Ja. En dat is wat je natuurlijk vaker ziet, hè? Als een ouder ziek is, dat de andere ouder heel erg in een spagaat terechtkomt.
Ja.
Want je wilt er voor je partner zijn en dat verlangen is heel erg groot. Maar je moet ook er voor je kinderen zijn. En je hebt een huishouden, nou, in jullie geval nog een puppy. Dus je hebt heel veel ballen in de lucht te houden. En dan kom je in een soort spagaat terecht. En dat kan ook wel eens gewoon heel overweldigend zijn voor een ouder.
Ja, want er gaat natuurlijk, als er ziekte is in een gezin, dan gaat er heel veel aandacht naar de zieke uit. Die ziek is, en dat is natuurlijk ook nodig. Maar wat je zegt, het is ook wel goed dat de aandacht is voor de rest daaromheen.
Ja.
Want hoe ga je om met zo'n spagaat bijvoorbeeld, die je nu beschrijft?
Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om dat al voor jezelf eerst te erkennen. Hè, van ik zit in een spagaat en dan te kijken van, wat heb ik nodig? Welke hulptroepen kan ik inschakelen om zo goed mogelijk te kunnen functioneren? Mm-hmm. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je voor jezelf helder hebt welke taken zijn en welke taken kan ik delegeren.
Ja, want dat is de impact zeg maar, op je partner. Maar dat heeft ook impact op de kinderen. Hoe gaat dat? Is daar iets over te zeggen? Per leeftijdsgroep is dat weer anders, denk ik?
Ja, nou het verschilt inderdaad per leeftijdsgroep. Maar ik denk dat je een aantal dingen heel duidelijk kunt zeggen. Is dat een ziekte draag je nooit alleen. Dat draag je met het hele gezin. Dus ook de kinderen dragen mee daarin. En het belangrijkste is denk ik dat hun basisveiligheid wordt aangetast. Mm-hmm. Dingen die vroeger zo waren, die zijn er nu niet meer. Of die zijn anders. En het is heel erg beangstigend voor een kind natuurlijk. Het verschilt per leeftijd. Maar het is angstig als je vader of moeder in het ziekenhuis terechtkomt of te maken krijgt met een ernstige ziekte. Dus het is belangrijk om daar ook oog voor te hebben. Dat die basisveiligheid aangetast wordt. Je hebt te maken met bijvoorbeeld wijkverpleging in huis, oppas in huis. Een poets misschien wel. Het is belangrijk dat je voor je kind het zo veilig mogelijk houdt. Dus kijk van hoe kunnen we het voor ons kind zo prettig mogelijk houden, dat de rust, reinheid en regelmaat eigenlijk gewaarborgd wordt. Als ik kijk naar onze situatie, we hadden 2 tieners in huis, volop in de puberteit. Hebben we gekeken, want ik lag in Amsterdam in het ziekenhuis, we wonen zelf op de Veluwe. We hebben gekeken van wat is nou een veilige, standvastige oplossing voor onze kinderen. We hebben onze kinderen bij opa en oma laten logeren. Omdat dat het meeste rust, regelmaat en reinheid voor onze kinderen was. Dus dat is goed om daarnaar te kijken. Het andere wat aangetast wordt is natuurlijk het basisvertrouwen. Mm. Je hebt het vertrouwen van je bent gezond en je doet wat je wil doen.
Ja, alles kan.
Alles kan. Ja. En ineens kom je tot de conclusie dat je ziek kunt worden, of dat je vader of moeder ziek kan worden, of je broertje of zusje, maar die kan ook doodgaan. Dat vertrouwen, dat is ineens helemaal weg. Ja. En het is best wel heftig voor kinderen.
Ja.
Nou, en daarnaast moeten ze misschien een tandje harder lopen in huis, moeten ze meehelpen.
Ja, want iemand die de taken moeten worden overgenomen, zeg maar, van degene die er nu niet is.
Ja. En dat heeft enorme impact op kinderen. Van, ze gaan dingen doen die ze misschien normaal niet zouden doen. Maar andere kinderen cijferen zichzelf bijvoorbeeld helemaal weg. Ze willen niet tot last zijn, want papa of mama heeft het al zo zwaar.
Ja, ja, precies dat wat je zegt over dat wegcijferen, dat herken ik heel erg. Want in diezelfde periode dat mijn vader in het ziekenhuis was, toen was ik 7, toen dat begon. En ik was 8 toen dat ongeveer stopte. In diezelfde periode, toen werd ik ook gepest op school. En dat begon in diezelfde periode. En ik zou vanuit mezelf het liefst naar mijn vader toe gaan om dat te vertellen. Maar die was er niet. En als hij thuis was, dan lag hij op bed. Dus hij was, in mijn optiek was hij echt uit beeld. En toen dacht ik van, nou, dan moet ik het of niet vertellen, of ik moet naar mijn moeder toe gaan. En ik kan me nog een moment herinneren dat mijn moeder mij mijn lunch klaarmaakte. En die kwam uit de keuken lopen met een bordje. En die gaf mij dat bordje. En ik zag dat ze huilde, maar ze keek weg. En toen liep ze naar de keuken. En toen interpreteerde ik dit als, oké, jij kan dit niet aan. Jij hebt heel veel waar je zorgen om moet maken. Dus ik ga mijn verhaal van ik word gepest, ga ik niet delen. Want ik wil niet weten wat er gebeurt als zeg maar alles volledig escaleert. En dat heb ik een jaar volgehouden. Ik heb een jaar voor mijn ouders verzwegen dat ik gepest werd op school. Totdat ik het helemaal niet meer vol kon houden. En toen heb ik het wel gedeeld. Maar dat heeft uiteindelijk wel een jaar geduurd. Ja.
Hoe ga je hiermee om als je als ouder of opvoeder of zoiets tegenkomt?
Als je merkt dat je kind dingen voor je verzwijgt.
Bijvoorbeeld?
Ja.
En er gebeurt natuurlijk allerlei dingen in zo'n...
Ja, ik ben zelf heel erg voorstander van dingen benoemen. En ook bijvoorbeeld benoemen van... ook naar je kinderen toe. Eigenlijk al aan het begin benoemen naar je kind van... papa en mama hebben het zwaar, hè, want papa is ziek. Mm-hmm. We hebben veel op ons bordje, maar we blijven jouw ouders. En wij zorgen dat wij mensen hebben die voor ons kunnen zorgen. Want wij willen voor jou blijven zorgen. En dat is heel belangrijk om dat naar een kind toe te benoemen. Van, ik heb hulptroepen. Dus ik ben er nog voor jou. Of ik heb hulptroepen. Jij hoeft niet voor mij te zorgen. Doordat je dat benoemt, geeft het kind ruimte om dus wel dat gesprek aan te gaan.
Ja, dus als ouder ook echt laten merken van, er wordt al voor mij gezorgd.
Ja.
Je ziet me wel eens huilen, zoals bijvoorbeeld wat jij noemde.
Ja. Ja.
Maar daar hoef je je geen zorgen over te maken, want ik heb zelf ook wel iemand of iets waar ik mee praat of waar ik kwijt
precies.
kan.
En je moet niet zeggen van, ik ben helemaal niet verdrietig, want je kind is niet gek.
Nee.
Dus, dat zien ze.
Ja. Dat voelen ze. Maar het is belangrijk om te benoemen van ja, ik ben verdrietig of ik ben boos of ik ben teleurgesteld of whatever wat je voelt op dat moment. Maar er wordt voor mij gezorgd. Dus ik ben nog steeds jouw moeder. Een andere belangrijke tip is dat je heel duidelijk benoemt aan je kind dat het niet zijn schuld is. Dus dat je kind niet het idee van als ik dit of dit doe, dan gaat het beter met papa of mama. Het is niet jouw schuld. Jij kunt er niets aan doen.
En welke rol speelt het geloof hierin?
Ja, dat verschilt wel per leeftijd. He, als je, bij kleine kinderen, die hebben natuurlijk nog niet echt een vaststaand, vastomlijnd geloof. Maar op de basisschool begint dat toch al wel een rol te spelen. Met name basisschoolkinderen zijn heel erg van het rechtvaardigheidsgevoel. Van als God dan van ons houdt, waarom doet hij niks? Mm-hmm. En waarom moest jij ziek worden? Waar is God in dit alles? Dat zie je ook wel terug bij oudere kinderen. We hebben pubers van, het stormt in mijn leven. Het gaat hartstikke slecht hier. En waar is God dan? Ik voel God helemaal niet. Mm-hmm. Ja, dat kan diepe sporen nalaten in de toekomst. Mm.
Dus ook daar is het goed om aandacht voor te hebben?
Ja, het is heel goed om aandacht voor te hebben. En,
hoe ga je daarmee om? Wat kun je daarmee?
Ik zeg altijd vooral ook het zien van de jongeren. En daar bedoel ik niet alleen mij of kinderen. Daar bedoel ik niet alleen mee dat je aandacht voor ze moet hebben. Maar ook echt vragen van, hoe gaat het met je? Waar worstel je mee? Waar loop je tegenaan? En dus echt... aandacht geven en misschien wel verwoorden voor jouw kind wat er van binnen gebeurt.
Bij jou?
Nou, bij je kind.
Oh, bij je kind.
Soms is het lastig voor een kind om daar woorden aan te geven. Mm. Ze voelen die boosheid, ze voelen die teleurstelling. Dat herken je misschien wel, Sanne.
Ja, zeker.
Maar ze kunnen daar geen woorden aan geven. Dus je kunt daar als ouder woorden aan geven. Wat gebeurt er bij jou van binnen? Voel je misschien boos? Ben je boos op God? He, dus dat je je kind helpt te verwoorden wat daar gebeurt. En ook te benoemen van, hey, maar dit is een onzekere en een hele spannende tijd. Maar dan kun je jouw kind ook in laten zien hoe jij op God vertrouwt. Want ook nu ben jij nog een voorbeeld voor jouw kind.
Ja. Zeker.
En dan kun je natuurlijk best benoemen dat je zelf ook boos bent. Of dat je zelf ook het niet begrijpt, zonder daarmee jouw kind te belasten natuurlijk. Maar door zelf te benoemen, geef je je kind woorden.
Ja, precies. Ja. Hey, de tijd gaat snel. We zijn alweer halverwege. Dus dat betekent dat het alweer tijd is voor
de halverwege input.
Het was op een dag dat ik op een kinderfeestje was. De laatste dag van mijn vakantie. Opa kwam mij eens halen in plaats van papa of mama. We gingen toen naar opa en mama's huis. Daarna ging ik met opa naar het ziekenhuis. Toen was mama daar. Die liet mij een foto zien van papa in het ziekenhuisbed, zodat ik niet zou schrikken. Ik zei toen, gelukkig lacht papa nog. Papa bleek een herseninfarct te hebben gehad. Ik schrok daar best erg van. Eigenlijk voelt het nu nog zoals het vroeger was. Alleen is papa sneller moe en kan hij niet alles meer. Maar ik ben heel trots op papa en ik ben heel blij dat ik hem nog heb.
Precies. Mijn eigen nichtje Jinte. Ja, die hier even vertelt wat er gebeurde met mijn zwager was dat. Maar wat valt je op als je dit hoort?
Een aantal dingen. Mm-hmm. Het allereerste is dat die ouders het fantastisch hebben gedaan. Ze hebben opa laten ophalen. Mm-hmm. Ze vertrouwt iemand. Hè, dan heb je weer die rust die ingebouwd is, die veiligheid. Mm-hmm. Maar ook dat die moeder eerst een foto heeft laten zien. Dus niet het kind de kamer in laten komen, met alle toeters en bellen laten zien. Maar echt het kind voorbereiden op wat ze kon zien. En wat heel belangrijk is, het kind direct volledig op de hoogte brengen. Een van de belangrijkste punten die ik misschien vandaag wel zou willen maken, is vertel het direct. Een kind heeft voelsprieten, ja. Heeft direct door als het thuis wat anders gaat dan anders. Dus vertel direct wat er aan de hand is. En pas het natuurlijk wel aan per leeftijd. Een tiener kun je veel meer vertellen dan een kind van 3. Maar elk kind heeft recht om direct te weten wat er aan de hand is. Dus dat hebben ze fantastisch gedaan.
Mooi, ik zal doorgeven.
Wat mij verder opviel is de flexibiliteit van kinderen. Mm-hmm. Dus dat ze zegt, nou, mijn vader heeft een herseninfarct gehad, maar het gaat nu weer goed met hem. Dus eigenlijk pakt ze de draad wel weer op. Hè. Ze ziet gelijk de positieve dingen. En dat is vaak bij kinderen. Dus in het moment zijn ze heel erg aangedaan. Maar als het dan weer beter gaat, dan pakken ze de draad van het leven eigenlijk weer heel goed op. Nou, dat zie je ook in haar verhaal. Nou, nee, dat hebben we hartstikke goed gedaan.
Nou, mooi. En de vraag die natuurlijk nog wel een beetje onder ligt, want we hebben het nu steeds gehad over de omgeving. Maar als je zelf ziek bent en onderdeel bent van een gezin, zeg maar, hoe doe je dat? Hoe zorg je dan goed voor jezelf en voor je gezin?
Dat is ingewikkeld.
Ja.
Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is, waar ik het straks ook over had, om goed te kijken van welke taken liggen er. En wat moet je eigenlijk doen? En wat kun je uitbesteden? Mm-hmm. Dus waar heb je behoefte aan? Welke hulp heb je nodig? Maar kijk ook inderdaad, ook al krijg je heel veel aanbod, welke hulp wil je echt? Ja. Het moet voor jou ook fijn blijven thuis. Ja. Ja. Ik heb zelf gemerkt dat toen ik ziek was, nou, we kregen uit alle kanten kregen we hulp aangeboden. En het was echt fantastisch. Daar hebben we ons zo gezegend mee gevoeld. Maar op een gegeven moment merkte ik aan mijn kinderen dat ze ook gewoon de rust weer wilden thuis. Mm. Ik kon eigenlijk niet alleen thuis zijn. Dus toen hebben we gekeken van nou, hoe kunnen we nou zorgen dat ik alleen thuis kan zijn. Maar de kinderen toch nog die rust van gewoon alleen nog maar het gezin zijn. Mm. Dus we hebben gekeken welke hulp hebben we dan nodig. Dus nou, er zijn mensen voor ons gaan koken, er zijn mensen voor ons boodschappen gaan doen. De was werd gedaan en ik kon gewoon rustig rondkruimelen. Mm. En we hadden wel wat meer rust in huis. Dus kijk echt wat nodig is en waar je behoefte aan hebt. En stel ook grenzen. Mm. Voor bezoek, het is hartstikke leuk. Ik was toen jeugdwerker in een kerk, dus ik had heel veel mensen die wel langs wilden komen. Maar stel daar ook grenzen aan. Mm. Maar geef vooral aan waar jij behoefte aan hebt.
Ja. Hoe ging dat bij jullie, Sanne? Wat heb jij uit die periode daarop van meegenomen?
Van hoe mijn ouders die situatie aanpakten?
Ja.
Nou, wat ik vooral als kind meekreeg was dat papa lag in het ziekenhuis en mama die was thuis. Mijn moeder die had een 0-uur contract in het ziekenhuis. Zij is nog steeds verpleegkundige. Dus zij was eigenlijk alleen maar thuis voor ons. En ik had dus steeds het idee dat mijn moeder ons opvoedde en mijn vader echt daar niks mee te maken had. Want ik zag hem niet. Hij was er niet. En als hij thuis was, dan lag hij op bed. Dus ja, in principe was hij 2 jaar lang voor mij uit beeld. Terwijl hij achter de schermen wel heel veel gesprek heeft gehad met mijn moeder over ons. En ook wel, nou ja, achter de schermen, zeg maar, de opvoeding ook deed. Maar daar heb ik zelf eigenlijk helemaal niks van meegekregen. Los van dat ik zelf heel nou ja, bang was om mijn vader te verliezen. En dat ik hem heel erg miste. Heb ik niks meegekregen van hoe ziek hij eigenlijk was. Want mijn ouders hebben wel alles op alles gezet om het leven van de kinderen zoveel mogelijk door te laten gaan zoals het, nou ja, normaal ook zou gaan.
Had je dat willen weten achteraf, hoe ziek hij was op dat moment?
Nee, had ik niet willen weten.
Nee?
Ik heb wel afgelopen jaren wel wat gesprekken gehad met mijn vader erover en ook met mijn moeder. Van nou, hoe ervaarden jullie deze periode? En nou ja, dan krijg je details te horen van ik denk van ja, dit is ook niet gezond dat een kind van 7 of 8 het meekrijgt.
Nou ja. Dus je verwijt je dat niet, dat was wel prima?
Nee, dat was wel prima. Het enige wat ik wist was dat het niet levensbedreigend was.
Oh ja.
En dat papa zo snel mogelijk weer thuis zou komen. Ja, maar dat dus zo snel mogelijk, dat is natuurlijk een redelijk vaag begrip. Redelijk. Maar nou ja, daar hou je als kind wel een beetje hoop uit.
Heb je nog meer praktische tips, Corien, voor ouders die in een vergelijkbare situatie zitten?
Ja, zeker. Nou, wat ik al zei, hè, zorg voor een zo veilig mogelijke basis voor je kind. En dit doe je door ja, duidelijk en open en eerlijk te communiceren wat er is. En doe dat direct. Ik zeg hem nog maar een keer. Ja. En nou, niet te veel verschillende oppassen, verzorgers over de vloer, zodat het echt een veilige basis blijft voor je kinderen. En wat ook heel belangrijk is, dat je school op de hoogte stelt. Dus dat je school vertelt wat er thuis afspeelt. Maar ook bijvoorbeeld als je kind door iemand anders wordt opgehaald. Dat de school even mee kan kijken, dat goed gaat. Het kan voor kinderen die een beetje onzeker zijn, heel wiebelig voelen. Van ja, wie komt mij nu ophalen? Dus het is fijn als school weet, ja, maar vandaag komt opa. Dus stel school echt goed op de hoogte. En luister echt naar wat je kind nodig heeft. Probeer, ook al voel je ziek, ook al ben je druk, voel je dat je over ballen de lucht moet houden, dat je in spagaat staat. Als je kind niet specifiek aangeeft wat er is, vraag ernaar. Dus heb echt oog voor wat jouw kind doormaakt. En wat ook belangrijk is, beloof geen dingen die je niet kunt waarmaken. En daar bedoel ik dus mee, toen ik ziek was, ben ik uiteindelijk met mijn zoon gaan zitten, die helemaal dicht was. Hij vertelde helemaal niks, want hij zat midden in de puberteit. En ik ben met hem gaan zitten. Ik zeg, joh, hoe gaat het nou met je? En op een gegeven moment vroeg hij mij, mama, ga jij dood? En dan kun je natuurlijk zeggen, nee joh, natuurlijk ga ik niet dood. Maar dat kun je niet beloven.
Nee.
Dus ik heb tegen hem gezegd, nou, het ziet er niet naar uit. Er is heel veel perspectief. En ik ga mijn stinkende best doen. Maar ik kan het niet beloven. Maar ik ga mijn best doen om te blijven leven. Hm. En daar nam hij genoegen mee. Dus beloof geen dingen die je niet kunt waarmaken.
Ja, precies, ja. Oké. Dat is ook wel een belangrijke tip.
Hele belangrijke, ja.
Ja. Mooi. Nou, we zijn er alweer bijna door. Even, maar we gaan natuurlijk niet van hier, want we willen natuurlijk nog wel weten, Corien, heb jij nog een...
De gouden tip.
Ja, die heb ik.
En wat is jouw gouden tip?
Mijn gouden tip is, geef jouw kind erkenning en waardering. En met erkenning bedoel ik dat je het verdriet en de rouw en de moeilijkheden die jouw kind doormaken erkent. Dus dat je zegt van, hé, dat lijkt me echt heel moeilijk voor jou. En wat goed hoe je daarmee omgaat. En de waardering is, kinderen lopen een stapje harder als ouders ziek zijn. En waardeer dat. Hè? Dus als een kind het ontbijt heeft klaargezet, zeg wat goed, dank je wel dat jij het ontbijt hebt klaargezet. Dus erkenning en waardering. Dat zijn eigenlijk 2 gouden tips.
Nou, dat mag hoor. Heb je daar een voorbeeld van?
Nou, als ik dan kijk naar bij ons thuis, toen ik ziek was. Mijn dochter heeft heel veel gedaan in huis. Heeft heel veel geholpen. En we hebben haar een kettingje gegeven met een mooi hangertje. Zo van, jij hebt zo hard gewerkt in de tijd dat mama ziek was. We waarderen dat. We hebben een cadeautje gegeven. Maar ook toen ik ziek was, hebben we ook gezegd, joh, wat moeilijk voor jullie. Wat moeilijk dat ik in Amsterdam in het ziekenhuis lig en jullie thuis zijn. Dat lijkt me moeilijk voor jullie.
Inderdaad, en dat eigenlijk de focus bij het hele gezin blijft en niet alleen op de zieke gericht is.
Ja, precies. Want de neiging is altijd om alleen maar oog te hebben voor die zieke. En natuurlijk heeft die het zwaar. Maar het hele gezin heeft het zwaar. De ziekte draag je nooit alleen.
Een ziekte draag je nooit alleen. Heb je nog iets aan toe te voegen, Sanne?
Nou, ik vind het eigenlijk wel heel mooi gezegd. Ziekte draag je niet alleen. Dat herken ik wel heel erg, ja.
Mooi. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken. Maar voordat we gaan stoppen, moeten we natuurlijk nog wel eventjes weten...
Did you believe it or not?
Het verhaal van de uitgestelde vertelling, om het maar even zo te zeggen, van de ziekte. En de boosheid van de kinderen daarover. Is dat nou waar of heb je het verzonnen?
Het is waar.
Het is echt waar?
Het is echt waar.
Oh. En hoe is dat uiteindelijk afgelopen dan? Mogen we dat weten?
Het is uiteindelijk goed gekomen. Ik heb dat gezin een poosje mogen begeleiden. Ik heb gesprekken gehad met die kinderen, met die ouders. En uiteindelijk hebben ze begrip gekregen voor elkaar. Dus de ouders hebben begrip gekregen voor de reactie van de kinderen. Maar de kinderen ook voor de ouders, want die ouders wilden het zo graag goed doen.
Uiteindelijk gaat het toch om de intentie dan?
Precies.
Maar dat moet je wel weer leren begrijpen van elkaar.
Ja, want je zit allemaal in je eigen verdriet en in je eigen rouw.
Ja.
Ja.
Hey, als mensen meer willen weten, waar is meer informatie te vinden?
Dan mogen ze kijken op www.zorgvoorjongeren.nl. Daar is een pagina met tips en verwijzingen naar materialen.
Oké, helemaal goed. Mooi. Nou, ik wil jullie ontzettend bedanken allebei. Dat jullie hier wilden te gast, dat jij wilde te gast zijn hier, Corien. Heel veel zegen en sterkte ook met je werk en met het begeleiden van nog veel meer gezinnen met deze materie. Sanne, ook bedankt dat jij je verhaal wilde delen en ook jouw ervaringen daarin.
Ja, graag gedaan.
En u als luisteraar ook bedankt dat u weer luisterde naar deze podcast. Wil je nog meer weten, kunt dus naar zorgvoorjongeren.nl. U kunt ook even op geloofinhetgezin.nl kijken. Ook daar hebben we daar nodige informatie over dit onderwerp verzameld. Of anders op onze site cgo.nl. Nou, dat was hem weer. Fijn dat u er was. Over 2 weken hebben we weer een nieuwe podcast. En tot dan. Dag.